Gemeente des Heren, wij houden ons in de gemeente in het centrum deze weken bezig in een aantal leerdiensten met de vraag: wat mag een christen na zijn of haar dood eigenlijk verwachten? Welke beloften zijn voor een christen na de dood? Hoe ziet het leven voor een christen er na het sterven uit? En om op die vragen een begin van een antwoord te vinden, wil ik beginnen u vanmiddag in contact te brengen met de apostel Paulus, die opgesloten zit in de gevangenis. En daar wacht hij op het vonnis, de uitspraak van de rechter. Een uitspraak die wel eens een doodvonnis zou kunnen betekenen. Zo ernstig is het vergrijp wat hem wordt aangerekend. Hij heeft namelijk de moed gehad om te verkondigen dat de koning over de totale werkelijkheid Jezus Christus is. En niet de keizer van Rome. Jezus is Here. Zo ernstig dat hem het hoofd zou kunnen kosten. En nu overweegt hij in de gevangenis twee mogelijkheden. De eerste is dat de rechter hem zal bijspreken en dat hij zal blijven leven. De tweede is dat hij op het schavot zal worden onthoofd en zal moeten sterven. Ontbonden worden, noemt de apostel dat. Zoals een schip losgemaakt wordt van de kade, zo is er een reële mogelijkheid dat hij binnenkort zal losgemaakt worden van al degenen met wie hij in liefde verbonden is, van de broeders en de zusters, de gemeenten die hij heeft gesticht en die hij heeft mogen dienen, afscheid moet nemen van het leven met al zijn facetten en zijn aspecten. Weet u wat mij opvalt, gemeente, als u dit stukje leest, jongens? Dat is dat je een spoortje van angst bij Paulus tegenkomt. Angst voor de dood kent hij daar niet. Dat is bij ons vaak anders. Wanneer ik in het pastoraat mijn oor goed te luisteren leg, en wanneer ik nauwkeurig luister naar datgene wat leeft op de bodem van mijn eigen hart, dan vang ik een signaal op die erop duidt dat daar angst voor de dood is. Die signalen zijn niet overheersend. Maar op bepaalde momenten steken ze heel nadrukkelijk de kop op. En daar zijn nogal wat christenen die zich daar schuldig over voelen. En die zich in stil afvragen: mag je als christen wel bang zijn voor de dood? Is dat niet zondig? Moet je als christen niet langen naar het moment waarop je heen mag gaan? Je zult het immers veel beter krijgen. Er zijn mensen die deze schuldgevoelens bij hun medemensen nog aanwakkeren door tegen hen te zeggen: wanneer je als christen bang bent voor de dood, dan gaat het je niet goed. Als je oprecht in Christus gelooft, dan heb je geen angst voor de dood. Dan verlang je er zelfs. Met als gevolg dat deze aangevochten broeders en zusters zich nog en nog schuldiger gaan voelen. Misschien bent u of ben je wel zo'n aangevochten mens. Waarom is het goed, gemeente, om vanmiddag wat dieper in te gaan op deze vraag? Mag je als christen bang zijn voor de dood? En wanneer ik die angst in mijn eigen leven bespeur, moet ik me daar dan schuldig over voelen? Nou, om daar een antwoord op te vinden, gemeente, moet u weten dat angst voor de dood, dat is als het ware een kluwe die bestaat uit een aantal deelangsten. Een aantal kleinere angsten, namelijk een viertal als ik het goed zie. De eerste is, angst voor het pijn en voor het lijden, de benauwdheid waarmee het sterven gepaard kan gaan. Wie bijvoorbeeld in een omgeving heeft meegemaakt, een smartelijk en pijnlijk ziekbed, die kan daardoor zelf zo tegen de dood gaan opzien, tegen de pijn en de dood waarmee het gepaard kan gaan, dat je angst voor de dood ontwikkelt. De tweede deel angst is de angst om te moeten loslaten. Je vreest voor de dood omdat je angst hebt diegene met wie je in liefde verbonden bent te moeten loslaten. Dus naast pijnangst kan een mens ook scheidingsangst kennen. En die scheidingsangst kan zich ook ontwikkelen tot doodsangst. In derde plaats is er angst voor het onbekende terrein achter de dood. Er is iemand nog nooit iemand teruggekeerd. En je huivert bij de gedachte dat je volstrekt alleen in die volkomen onbekende toekomst terechtkomt. De huiver daarvoor kan zich ook ontwikkelen tot angst voor de dood. En in de vierde plaats is er dan de angst voor de ontmoeting met de levende God. Dat woord uit de Hebreeënbrief, hè? Het is een mens eenmaal gezet om te sterven. En daarna het oordeel. Dat vervult je met een diepe vrees. Hoe zal God mijn leven beoordelen? Zal ik wel worden aangenomen door de levende God? Zal die mij niet voor eeuwig bij zich vandaan stoten? Die vrees voor de rechter van hemel en aarde en voor zijn oordeel vertaalt zich ook menigmaal in angst voor de dood. Kortom, gemeente, angst voor het sterven is opgebouwd uit vier deelangsten. Pijnangst, scheidingsangst, onbekendheidsangst en oordeelsangst. En daarom treft ieder mens die werkelijk luistert naar wat leeft op de bodem van zijn hart sporen van doodsangst. Geldt dat ook voor een christen? Als je oprecht tegen de Heer Jezus gebonden bent en in hem gelooft, bevrijdt hij je daar dan niet van? Wanneer je als christen daar nou net zo goed last van hebt als een ongelovige. Wat voor nut heeft het dan om in Christus te geloven? Als hij je blijkbaar dan toch niet van kan verlossen. Wat een heiland is dat dan? Wat voor nut heeft het dan om in Christus te geloven? Ik denk, gemeente, dat we onderscheid moeten maken. Namelijk in die zin, moet u onthouden, dat sommige van die deelangsten door het geloof in de Heer Jezus daadwerkelijk in een bepaald proces kunnen worden overwonnen. Maar dat andere van die deelangsten blijvend zijn. Of je nu in Christus gelooft en met hem wandelt, of niet. Kijk, wanneer je van heel dichtbij je vader of je moeder of je kind, je partner, een smartelijk sterfbed hebt meegemaakt. En je hebt op grond daarvan angst ontwikkeld voor de dood, pijnangst dus. Dan zul je die angst blijven houden, ook al ken je de Heer Jezus als je persoonlijke heiland. Die angst gaat niet over, want pijnangst hoort bij het mens zijn. En is daarom onophefbaar, of je nu christen bent of niet. Dat geldt ook voor de scheidingsangst. Het angst om losgemaakt te worden van je geliefden. Of je nu in geloofsverbondenheid met de Heer Jezus leeft of niet, je kunt er geweldig tegen opzien om je vrouw te moeten loslaten of van je man gescheiden te worden. Die angst heft het geloof in Christus niet op. Met andere woorden, een christen kan dus in het leven angst voor dood hebben. En daarom is het onbarmhartig en pastoraal ongenuanceerd om te zeggen, een christen heeft geen angst voor de dood. Dan heb je er nog niks van begrepen. Want er zijn deelangsten die onophefbaar zijn. Zullen we onze medemens maar nooit met zulke dingen aan boord komen door dat tegen hem te zeggen, dan hebt u er nog weinig van begrepen. Maar daarmee is niet alles gezegd. Want er zijn twee van die deelangsten, namelijk de angst voor het onbekende terrein achter de dood en de angst voor de ontmoeting met de levende God, die vanuit geloofsverbondenheid met de Heer Jezus overwonnen kunnen worden. Niet van de een op de andere dag, maar in een bepaald proces kan het wel gebeuren. Hoe weet u dat, zegt iemand, dat een mens daarvan af kan komen? Nou, laat maar wat de apostel Paulus zegt. Hij verlangt ernaar om ontbonden te worden en Christus te zijn. Dat betekent dat hij dus op het moment dat hij sterft, dat er niet alleen een scheiding wordt aangebracht tussen hem en tussen zijn geliefde, maar op het moment dat hij sterft, zal er ook een scheiding worden aangebracht tussen zijn lichaam en tussen zijn ziel. Die zullen ontbonden worden. En ook dat is niet alles. Want sterven betekent ook voor Paulus dat zijn ziel, zijn persoonlijkheid, direct na zijn sterven in de werkelijkheid zal verkeren waar ook Christus is. Want hij zal direct na zijn sterven met Christus zijn, zegt hij. Dat houdt dus in dat wanneer Paulus sterft, dat zijn ziel niet verdwijnt in een groot zwart gat. En dat betekent ook niet dat na zijn sterven zijn persoonlijkheid dus in een soort comateuze toestand komt keren. Niks ervan. Paulus zal na zijn sterven heel bewust met Christus zijn. Wanneer hij gedood zal worden op het schavot, zal zijn persoonlijkheid in één ademtocht daarna in het volle bewustzijn bij de Heer Jezus. Dat is zijn diepe overtuiging. Ik kan me voorstellen, hè? Dat is stel voor de jongens op de achterste bank. Zegt, ja maar, hoe weet Paulus zo zeker dat na de dood er een werkelijkheid is waarin Christus Jezus is? Hoe weet hij dat? Dat hij achter de dood de Heer Jezus aan zal treffen? Jongens, dat weet Paulus, omdat hij ervan overtuigd is dat Jezus Christus koning is over de totale werkelijkheid. Er is geen millimetertje te vinden in het gans heelal of Christus is koning. De werkelijkheid in zijn totaliteit is aan hem onderworpen. Op grond van zijn opstanding heeft zijn vader hem de regeermacht gegeven over het gans heelal. En daarom weet Paulus zeker, wanneer ik heen ga, dan verdwijn ik niet als een stipje in een immens heelal. Maar dan ben ik, hoe dan ook, bij Christus Jezus. Want die koning en heer over alles. Daar vertrouwt hij op. Blindelings. Dat is zijn diepste overtuiging. De werkelijkheid op deze aarde en de werkelijkheid achter de dood wordt eerst door koning Jezus. Ja, maar over deze koning Jezus valt meer te vertellen dan dat ik tot nu toe gezegd heb. En om dat meerdere over de Heer Jezus op het spoor te komen, gemeente. Daartoe hebben we samen gelezen dat diepzinnige visioen uit Openbaring 5. In dat hoofdstuk vertelt Johannes wat hij ziet als hij een bek in de hemel mag slaan. Dan ziet hij de werkelijkheid achter de dood. Een werkelijkheid die niet met mensenwoorden is weer te geven. En die hij daarom in de vorm van een visioen beschrijft. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij in het midden van de troonzaal de Heer Jezus. In de gestalte van Lam. En wat ziet hij aan de Lam? Heel veel. Maar ik beperk me vanmiddag tot één facet. Hij ziet het Lam staande als geslacht. Dat wil zeggen dat het Lam op zijn pootje staat. Rechtop. Maar het heeft hier in zijn hals een slachtwond zitten. Hier de slachtwond. Dat wordt bedoeld met de uitdrukking als geslacht. Johannes, die Joodse offerdienst door en door kent, die weet en beseft wat dit betekent. Dit lam is een offerlam dat geslacht is voor de zonde van het volk. Johannes begrijpt hieruit dat de Heer Jezus niet alleen een machtige koning is, die Heer is over de totale werkelijkheid, maar dat hij tegelijkertijd een lam is dat zijn leven heeft afgelegd voor de zonde en voor schuld van de wereld en die het oordeel van God gedragen heeft en de straf voor de zonde heeft uitgeboet. Daar wijst die slachtwond op. Een koning en een lam die gestorven is en weer opgestaan is. En daarom op zijn poot staat. Als ik dat alles nou op laat werken, hè. En ik vraag me af, wie ontmoet Paulus nou? Wie ontmoet een christen straks na zijn dood? Dan is het antwoord, dan ontmoet ik de Heer Jezus. Die gestorven is voor de zonde. En die als koning heerst over de werkelijkheid. Hem ontmoet Paulus. Niemand anders. En in zijn onmiddellijke nabijheid en tegenwoordigheid mag de apostel bewust leven en verkeren. Nu we dat ontdekt hebben, gemeente, kunnen we nog één stapje verder gaan vanmiddag. En ons deze vraag stellen. Is deze Heer Jezus, die Paulus direct na zijn sterven ontmoette, is dat een onbekende voor hem? Zal hij in de hemel iemand ontmoeten die hij nog nooit eerder heeft gezien of ontmoet? Wat zegt de apostel in Filippenzen 1 vers 21? Het leven is Christus. Daarmee zegt Paulus dat het leven op aarde wat hij leidt op dit moment bepaald wordt door de Heer Jezus. Hij is het eigendom van de Heer Jezus. Leeft dagelijks met hem. Wandelt met hem door het leven. En het is deze Heer Jezus met wie hij tijdens het leven nu reeds wandelt. Die hij straks achter de dood zal ontmoeten. Hoe onbekend de werkelijkheid achter de dood ook mogen zijn. Want er is nog nooit iemand teruggekeerd. Paulus vertrouwt dat hij één bekende zal ontmoeten. Jezus Christus. En deze Heer Jezus is koning over dat onbekende terrein. Met andere woorden, Paulus hoeft op geen enkele manier bang te zijn voor het sterven. Omdat er achter de dood een onbekend terrein voor hem zou zijn. Hoe onbekend het terrein ook is. De Heer Jezus is daar. En dat is geweldig gerust. Daarom is onbekendheidsangst iets wat de apostel in het geloof niet kent. Door het geloof mag hij weten dat Christus hem overwonnen heeft in het leven. En deze Heer Jezus die hij ontmoet achter de dood, heeft hier in zijn hals die slachtwond. Die is als offerlam gestorven van zijn volgelingen. Daarom, wanneer de rechter van hemel en aarde het levensboek van Paulus leest en het sluit om het vonnis over zijn leven uit te spreken, dan kan Paulus maar één ding doen. Een beroep op de Heer Jezus. O Heer Jezus, neem mij aan. Hij is immers ook voor mijn zonde gestorven aan het kruis. Ziet u dat? Niet alleen onbekendheidsangst is overwonnen in zijn leven, maar ook angst voor het oordeel is zijn leven overwonnen en weggenomen. En dat niet omdat hij het er zo goed aan afgebracht. Geen zins. Hij heeft de dood van christenen als Stefanus mede op zijn geweten. En dat heeft hem levenslang achtervolgd. Als hij de brieven van Paulus chronologisch op een rij zet, dan kun je met de stukken aantonen dat het schuldbesef en het berouw in zijn leven steeds sterker en sterker is geworden. Paulus heeft er niet zelf goed van afgebracht. Vanuit zichzelf vandaan moest hij vrezen voor het oordeel. Maar de angst is overwonnen. Omdat hij Jezus Christus kent. En met hem leeft. En erop vertrouwt. Dat hij deze heilige koning achter de dood zal mogen ontmoeten. Waar het dus om draait, gemeente. In uw en in jouw en mijn persoonlijke leven. Het is de vraag. Wie is de Heer Jezus nou voor u? Heel persoonlijk. Wanneer hij een onbekende voor u is. Is het te begrijpen dat u vrees kent voor het onbekende terrein achter de dood. Dat u angst hebt voor het oordeel van God. Maar wanneer u door het geloof nu met Christus mag wandelen. Hem mag kennen. Dan mag deze angst in een levenslang groeiproces, hoe langer hoe meer naar de achtergrond verdwijnen. Dan zullen we immers een bekende ontmoeten en eeuwige vrijspraak uit zijn mond ontvangen. Vorige week, zondagavond, heb ik deze preek in het centrum gehouden. En u begrijpt dat natuurlijk heel wat teweeg brengt, mensen. En afgelopen week tijdens huisbezoek zei een ouder gemeentelid tegen mij: ja, u zegt nou wel, dominee, dat ik wandelend met de Heer Jezus, en dat mag ik doen. Geen angst hoeft te hebben voor de dood, maar man, dat klinkt zo mooi, hè, als u het vanaf de preekstoel zegt. Maar de werkelijkheid van mijn geest is dat wel is, ondanks mijn geloof. Ondanks dat ik in Christus geloof, tref ik het aan, de bodem van mijn hart. Ik kan het wel ontkennen, maar het heeft geen zin. Het is er gewoon, niet dagelijks hoor, niet overheersend. Maar op bepaalde momenten is die angst er wel eigenlijk. Zacht en on- en nadrukkelijk. Wat moet ik? Wat u hiermee moet? Het eerste, gemeente, wat u zou doen, is dat u uzelf nauwkeurig onderzoekt. En dat u bij uzelf probeert op te sporen. Waar komt de angst voor de dood nou in mijn leven vandaan? Is het pijn? En voor de benauwdheid waarmee ik sterven gepaard ga? Is het angst om mijn man los te laten? Om mijn kinderen te verliezen? Als dat het is, dan zijn dat menselijke angsten. Die horen bij het leven. en zijn onophefbaar. Wat u in dat geval zou kunnen doen, is dat u heel bewust de Heere bidt om stervensgenade. Om genade te mogen heengaan in vrede op het moment dat het nodig is. Mijn moeder overleed op 48-jarige leeftijd aan een levensbedreigende ziekte. Het was een diep gelovige vrouw. En op haar sterfbed heeft ze met God geworsteld, gevochten als een leeuwin, omdat ze haar man en haar vijf kleine kindertjes niet kon loslaten. Dat heeft geduurd tot enkele uren voor haar sterven. Toen gaf de Heer haar stervensgenade. Het vertrouwen dat hij voor haar man en kinderen zou zorgen. En toen kon ze vergeven. En toen kon ze ook sterven. En in vrede heen gaan. Zo mogen u, jij en ik bidden of God op de tijd en de wijze die hij goed vindt ons de stervensgenade wil geven. En als u dat gedaan hebt, gemeente, probeer het dan gelost te laten. Geef het dan over in het stille vertrouwen dat de Heer het op zijn tijd en wijze ook doen zal. En u zal losmaken wanneer het nodig is. Niet 6 weken van tevoren, maar misschien enkele dagen of uren van tevoren. Stel nou hè, dat u in dat naar bij uzelf, waar zit het nou op vast, tot de conclusie komt dat het vast zit op de angst voor het onbekende en op de angst voor het oordeel. Gemeente, dan is er maar 1 weg te gaan. Namelijk realiseren dat er achter de dood een werkelijkheid is waar u een bekende zult ontmoeten. Hem namelijk, met wie u nu reeds mag wandelen. Ga het gesprek aan, hè, met de Heilige Geest. En vraag hem of hij u helpen wil om er echt op te vertrouwen dat u achter de dood opgevangen zult worden door de Jezus. Vraag de Heilige Geest of hij u leren wilt om gelovig de consequenties te trekken uit het feit dat u nu de Heer Jezus mag volgen en mag kennen. Alleen op de leerschool van de Geest, gemeente, kan deze angst dan langzaam maar zeker met vallen en opstaan overwonnen worden. Ik wil deze dienst, gemeente, beëindigen met een verhaal. Ook met name naar onze jongeren toe. Een verhaal dat, jongens, feilloos samenvat waar het vanmiddag om gaat. En ik hoop dat u het onthoudt en het meeneemt. Want wie weet of u er een ander mee kan troosten. Met name zeg ik dat tegen de broeders ouderlingen op huisbezoek. Een gelovige vrouw moest bij haar huisarts op het spreekuur komen. En hij moest haar vertellen dat ze ongeneeslijk ziek was en nog enkele weken had te leven. De vrouw zei: dokter, ik ben gelovig en ik mag door het geloof met de Heer Jezus wandelen. Maar weet u waar ik zo bang voor ben? Voor het terrein achter de dood, dat is zo onbekend voor mij. Kunt u mij iets zeggen over wat er ik achter de dood mag verwachten? Wat is er achter de dood? De dokter gaf geen rechtstreeks antwoord. Hij zei tegen haar: ik ga nu iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Ik ga mijn hond roepen. Hij weet dat hij hier in de spreekkamer niet mag komen, vandaar dat hij hier nog nooit is geweest. Dat is een totaal onbekend terrein voor hem, verboden terrein. De dokter riep zijn hond en het beest en het dier kwam. En toen bleef hij op de drempel aan de spreekkamer staan. Kijk, angst gaat binnen naar al die flessen en die dingen die hij nog nooit gezien had. En durfde niet naar binnen gaan. Verboden terrein. Toen riep de dokter zijn hond bij name. Toen kwam hij aarzelend naar binnen. En toen hij naar binnen kwam, liep hij rechtstreeks op de dokter toe. En ging aan zijn voeten liggen. Kijk, zei de dokter. Ik ben de enige bekende voor hem in de heel bekende terrein. En wat doet hij? Hij komt direct naar mij toe. En gaat bij mij liggen, want bij mij voelt hij zich veilig en wel bewaard. Hoeft ook met u. Als de Heer u over enkele weken bij naam roept, ga dan onbekende terrein in. Ga direct naar hem toe, met wie u nu reeds mag leven. En leg u aan zijn voeten. Dan zal het goed zijn. Dit verhaal, gemeente, wat echt gebeurd is, mag u en mij helpen om met vallen en opstaan op de leerschool van de Heer Jezus geloofde consequenties te trekken uit onze geloofsverbondenheid met Christus. Zullen wij op de leerschool van de Geest levenslang leerling zijn om dit te mogen leren?